Hoofdstuk 9. Er zijn weer drie punten. 1. De tabernakel. 2. Ongeloof. 3. Richteren, koningen en profeten. Punt 1. De tabernakel. Bij de berg Sinaï openbaarde de Heere dat het onmogelijk is om door het opvolgen van bepaalde regels de verbroken vriendschap met God weer te herstellen. Nu was het volk er klaar voor om te leren wat Gods weg was om door hem aangenomen te worden. Exodus 25, vers 1 en 8. Toen sprak de Heere tot Mozes. En ze moeten voor mij een heiligdom maken, zodat ik in hun midden kan wonen. De Israëlieten moesten een heiligdom bouwen. Ja, een heilige plaats die zij tabernakel of tent van ontmoeting noemden. God vroeg dit niet omdat hij een huis nodig had. De God die de wereld gemaakt heeft en alles wat erin is. Deze die een Heere van de hemel en van de aarde is, die woont niet in tempels die met handen gemaakt zijn, staat er in Handelingen 17, vers 24. Ja, dat heiligdom van God moeten we niet verwarren met een kerk. De twee hebben niets met elkaar te maken. Wat de Heere liet maken was juist een goed uitgewerkt visueel hulpmiddel om de mensen duidelijk te maken wat er voor nodig was om de zondestraf weg te doen. Exodus 25, vers 9 zegt, volgens alles wat ik u zal tonen, een ontwerp van de tabernakel en een ontwerp van al zijn voorwerpen, zo moet u het maken. Deze tabernakel kon gedemonteerd en vervoerd worden. Het tentachtige gedeelte had harde wanden en een dakbedekking van een soort tapijten. Het was in tweeën gedeeld, 1/3 vormde een ruimte die het Heilige der Heiligen heette. Het resterende 2/3 vormde het Heilige, een zwaar gordijn, dat ook wel het voorhangsel wordt genoemd. Dat moest, volgens Exodus 26, vers 33, scheiding maken tussen het Heilige en het Heilige der Heiligen. De tabernakel werd omringd door een voorhof waar een ongeveer 2 meter hoge omheining omheen stond. Het hele terrein was via slechts 1 ingang toegankelijk. Binnen in de tent en buiten in de voorhof stonden 7 voorwerpen. De voorhof. Daar stond het koperen altaar. Vlak achter de poort van de voorhof stond het eerste voorwerp. Het was vrij groot, gemaakt van hout en overdekt met koper. Met 4 horens op de hoeken en aan elke kant lange stokken, zodat het gedragen kon worden. Ten tweede het wasvat. Deze grote koperen schaal stond halverwege tussen het koperen brandofferaltaar en het heilige. Hij was gevuld met water en werd voor ceremoniële wassingen gebruikt, waarmee werd aangeduid dat een mens rein moet zijn als hij tot God nadert. De kandelaar. God had de grootte van de kandelaar niet voorgeschreven, maar we weten wel hoe hij eruit zag. Hij had een hoofdschacht die in 7 armen uitliep. Omdat hij van zuiver goud was gemaakt, zal de grootte ervan ongetwijfeld beperkt zijn geweest. Ten vierde, de tafel met de toonbroden. Op deze speciale tafel lagen 12 broden, waarvan elk een stam van het volk Israël vertegenwoordigde. Ten vijfde, het reukofferaltaar. Dit altaar stond dwars voor het voorhangsel, het gordijn dat het Heilige der Heiligen van het Heilige scheidde. Als de Israëlieten buiten bij elkaar kwamen om te bidden, dan werd er reukwerk op geofferd. De naar boven trekkende geur symboliseerde de tot God opstijgende gebeden. Ten zesde, de Ark van het Verbond. Deze kleine, met zuiver goud overtrokken houten doos was deels bedoeld om als kist te dienen. Een aantal voorwerpen die erin lagen kennen we al, de stenen met de 10 geboden erop en een kruikje met manna, het brood waarvan God hen in de woestijn voorzag. En ten zevende het verzoendeksel. De Ark van het Verbond bezat een kunstig gemaakt gouden deksel of bedekking die uit 2 engelen met uitgespreide vleugels bestond. De Ark en het verzoendeksel waren de enige voorwerpen die in het Heilige der Heiligen stonden. En God had gezegd in Exodus 25, vers 22, dan zal ik u daar ontmoeten. En van boven het verzoendeksel, van tussen de 2 cherubs die zich op de ark van de getuigenis zullen bevinden, zal ik met u spreken over alles wat ik u voor de Israëlieten gebieden zal. De priesters. Exodus 28, vers 1 zegt, wat u betreft, laat uw broer Aaron en zijn zonen die bij hem zijn bij u komen uit het midden van de Israëlieten om mij als priester te dienen. God vroeg Mozes om Aaron en zijn zonen als priesters in de tabernakel aan te stellen, waarbij Aaron de hoge priester moest zijn. God zonderde deze mannen van de anderen af, niet omdat zij van zichzelf zo bijzonder waren, maar omdat de Heere wilde dat het volk eerbied had voor zijn heiligheid. God wilde niet dat een ongeorganiseerd clubje mensen voor de tabernakel zou gaan zorgen. De priesters werden speciaal opgeleid om Gods instructies op te volgen en zij fungeerden als bewakers die voor de tabernakel zorgden als de nomadische Israëlieten van de ene plek naar de andere trokken. De tabernakel voltooid. 9 maanden nadat de Israëlieten bij die berg Sinaï waren aangekomen, was het bouwwerk klaar. Exodus 39 vers 43 zegt, en Mozes zag heel het werk en zie, ze hadden het gemaakt zoals de Heere geboden had. Toen de tabernakel klaar was, bewoog de wolkkolom die de Israëlieten leidde zich tot boven het heilige der heiligen en bleef daar rusten. Het was een teken van Gods tegenwoordigheid te midden van zijn volk. Exodus 40 vers 34 en 35, toen overdekte de wolk de tent van ontmoeting, zodat Mozes de tent van ontmoeting niet kon binnengaan, omdat de wolk daarop bleef en de heerlijkheid van de Heere de tabernakel vervulde. De toepassing van het visuele hulpmiddel. Toen de tabernakel er eenmaal stond, was het tijd om dit grote visuele hulpmiddel te gaan toepassen. En God zei tegen Mozes, Leviticus 1 vers 2, spreek tot de Israëlieten en zeg tegen hen, wanneer iemand van u de Heere een offergave wil aanbieden, dan moet u uw offergave aanbieden van het vee, van de runderen en van het kleinvee. God zei tegen de mens dat hij een offergave naar de tabernakel moest brengen. Hij moest zijn van het vee dus. Het mocht een schaap, een geit of een jonge stier zijn, maar geen ander dier, zoals bijvoorbeeld een varken, een paard of een kameel. Het moest zijn een mannetje, Leviticus 1 vers 3, en ook zonder enig gebrek, Leviticus 1 vers 3, eveneens. Het dier mocht niet ziek of kreupel zijn. Er staat dan in Leviticus 1 vers 3, hij moet dat bij de ingang van de tent van ontmoeting aanbieden om een welgevallen voor zich te vinden voor het aangezicht van de Heere. Het offer moest vlak achter de ingang van de voorhof op het koperen altaar gebracht worden. Behalve dat men erkende dat men een hulpeloze zondaar was, was dit ook de eerste stap in de toenadering tot God. De persoon die het offerdier bracht, die moest, volgens Leviticus 1 vers 4, zijn hand op de kop van het brandoffer leggen, zodat het hem ten goede zou komen door verzoening voor hem te bewerken. Door zijn hand op de kop van het offerdier te leggen, identificeerde de persoon zich met het offerdier. De hand op de kop symboliseerde de overgang van de persoonlijke zonde en schuld van die persoon op het dier. En omdat het dier nu de zonde van die persoon droeg, moest het sterven. Het loon van de zonde is de dood. Degene die het offer kwam brengen, sneed de keel van het dier door, een laatste erkenning dat het zijn zonde was die de dood van het dier veroorzaakte. Het was een geval van een onschuldige die stierf in plaats van de schuldige, als plaatsvervanger dus. De Bijbel zegt dat God het offer dat ten gunste van die persoon was, accepteerde. De Israëlieten moet dit heel bekend in de oren hebben geklonken. Waren hun voorvaderen niet ook met offers tot God genaderd? Inderdaad. Een rechtvaardige verlosser. De Heere herinnerde zijn volk er nogmaals aan dat hij de enige manier om geaccepteerd te worden was te geloven dat hij een rechtvaardig God, een heiland is. Jesaja 45 vers 21. Door een dier te offeren lieten de mensen zichtbaar blijken dat zij innerlijk op God vertrouwden. Het toonde aan dat zij de Heere geloofden. Omdat de dood het loon van de zonde is, beeldde het offer uit wat er nodig was om zonde te kunnen vergeven. Hebreeën 9 vers 22 zegt, zonder het vergieten van bloed vindt er geen vergeving plaats. En Leviticus 17 vers 11, want het leven van het vlees is in het bloed. En ik heb dat zelf voor u op het altaar gegeven om voor uw leven verzoening te doen, want het is het bloed dat door middel van het leven verzoening bewerkt. Wanneer God zag dat het dier stierf, was hij tevreden dat er aan de eis van de wet van de zonde en de dood op rechtvaardige wijze was voldaan. De zonde was betaald met de dood. God zou de mens niet langer zijn zondeschuld voorhouden. De mens zou niet veroordeeld worden. De eeuwige gevolgen waren niet langer van toepassing. In plaats daarvan zou de Heere het vertrouwen dat die persoon in hem had honoreren en gerechtigheid op diens rekening bijschrijven, net zoals hij dat bij Abraham had gedaan. Romeinen 4 vers 3. Abraham geloofde God en het is hem tot gerechtigheid gerekend. En omdat die gerechtigheid van God kwam, voorzag zij de mens volledig van de volmaaktheid die nodig was om in Gods nabijheid te kunnen leven. Dit was allemaal niets nieuws. Op diezelfde manier waren ook Abel, Noach, Abraham, Isaac, Jacob en alle anderen rechtvaardig door de eeuwen heen tot God gekomen. De grote verzoendag. Bij het vervullen van hun plichten hadden de priesters op het terrein van de tabernakel alle vrijheid, met één uitzondering. Het was hun absoluut verboden het heilige der heiligen binnen te gaan. Het heilige der heiligen was de plek waar Gods tegenwoordigheid symbolisch bij de mens woonde. De zondige mens mocht er zelfs geen blik in werpen. Het gordijn dat tussen de twee ruimten hing was dik en verborg alles voor nieuwsgierige ogen. Het beschermde de allerheiligste plaats. Zelfs Aaron mocht als hogepriester niet in het heilige der heiligen komen dan alleen op de grote verzoendag. Hebreeën 9 vers 7. In het tweede deel echter ging alleen de hogepriester eenmaal per jaar binnen en niet zonder bloed dat hij voor zichzelf offerde en voor de afdwalingen van het volk. Elke overtreding van dit verbod zou tot zijn dood leiden. Leviticus 16 vers 2. De Heere zei toen tegen Mozes: spreek tot uw broer Aaron en zeg dat hij niet te allen tijden in het heiligdom binnen het voorhangsel mag komen. Voor het verzoendeksel dat op de ark ligt, opdat hij niet sterft, want ik verschijn in de wolk op het verzoendeksel. Het offer op de grote verzoendag was een elk jaar terugkerende plechtigheid, een voortdurende herinnering aan de noodzaak voor de mens om zijn zonden voor de ogen van een heilige God bedekt te hebben. De plechtigheid werd ieder jaar herhaald, want hoewel God de mens zijn zonde niet meer voorhield, deed het bloed van dieren de zondeschuld niet weg. Het bloed was slechts een tijdelijke bedekking. De tabernakel, de uitrusting ervan, de priesters, de offers, de grote verzoendag, ze maakten allemaal deel uit van Gods tot in de finesses uitgewerkte zichtbare hulpmiddel. Deze zichtbare hulpmiddelen hielpen bij het duidelijk maken van wat de Heere van plan was voor de mensheid te doen. Punt 2. Ongeloof. De Israëlieten leerden meer en meer over de Heere. God voorzag hen trouw van voedsel en water. De Bijbel vertelt ons dat God zelfs hun schoenen extra duurzaam maakte. Ze versleten niet. De Israëlieten hadden nu een zedelijk wetboek om naar te leven. En hoewel het leven volgens de 10 geboden hen niet voor God acceptabel maakte, zorgde het wel voor een rechtvaardige levensnorm die het volk verenigde. Ze wisten nu wat goed was en wat verkeerd. God had zijn liefde ook laten blijken door te voorzien in een manier om, door het geloof, geaccepteerd te worden, zoals zichtbaar was in die bloedige offers. Men zou denken dat de Israëlieten de Heere toch wel eeuwig dankbaar waren voor alles wat hij voor hen deed. Wel, als ze al dankbaar waren, dan gaven hun daden daar geen blijk van. Zij begonnen alweer te morren. Voor het geval wij ons op dit punt zouden willen rechtvaardigen met de gedachte dat alleen de Israëlieten zulke stijfkoppen waren, dan mogen we niet vergeten dat wij uit hetzelfde hout gesneden zijn. Ook wij zijn van hetzelfde vlees en bloed. De Israëlieten functioneerden heel reëel als vertegenwoordigers van het hele menselijke ras. Als zodanig leerden zij God elk jaar beter kennen. Maar de kennis die zij vergaarden bracht ook extra verantwoordelijkheid met zich mee. De Bijbel zegt in Lucas 12 vers 48: van een ieder aan wie veel gegeven is, zal veel gevraagd worden. En van hem aan wie men veel toevertrouwt, zal men des te meer eisen. Met elkaar wisten de Israëlieten nu meer over God dan elk ander volk op aarde. Nummer 21 vers 4 en 5 zeggen: toen trokken zij van de berg Hor in de richting van de Schelfzee. Zij moesten namelijk om het land van Edom heen trekken, maar onderweg kon de ziel van het volk het niet langer verdragen. Het volk sprak tot God en tot Mozes: waarom hebt u ons uit Egypte laten vertrekken om te sterven in de woestijn? Want hier is geen brood, ook geen water, en onze ziel heeft een afkeer van dit waardeloze brood. Hun beschuldigingen waren niet waar. God, de grote voorziener, voorzag wel degelijk in hun behoeften, maar in plaats van de Heere voor zijn dagelijkse zorg voor hen te danken, beschuldigden zij hem van verwaarlozing. Zij negeerden Gods wetten, ze vertelden leugens en zij onteerden zijn naam. We hebben al eerder gezien dat het overtreden van een wet gevolgen heeft. Zoals het negeren van Gods wet van de zwaartekracht in gebroken botten kan resulteren, heeft ook het schenden van Gods zedelijke wetten gevolgen. In het verleden was God herhaaldelijk aan hun zonde voorbij gegaan. Maar God gaat slechts voor een periode aan de zonde voorbij. Hij oordeelt elke zonde. Vergelijk Handelingen 17, vers 30. God was genadig geweest. Maar de Israëlieten waren in hun relatie met hun schepper en eigenaar geen beginnelingen meer. Ze hadden heel veel over God geleerd. Ze kenden nu de 10 geboden en die kennis maakte hen verantwoordelijk. En God kon de zonde van het volk niet door de vingers zien en zeggen: ach, vergeet het. Laten we maar doen alsof het nooit gebeurd is. Nee, zonde heeft gevolgen en altijd. Nummer 21 vers 6 zegt dan: toen zond de Heere gifslangen onder het volk en die beten het volk. En er stierf veel volk uit Israël. God had vanaf het allereerste begin gezegd dat zonde tot de dood zou leiden, fysiek, relationeel en eeuwig. En nu werd die waarheid op aanschouwelijke wijze geïllustreerd doordat velen stierven. De Israëlieten waren wanhopig en realiseerden zich dat alleen God hen van deze straf kon redden. Ze waren hulpeloos. Nummer 21 vers 7 zegt: en het volk kwam naar Mozes toe. Ze zeiden: wij hebben gezondigd, want wij hebben tegen de Heere en tegen u gesproken. Bid tot de Heere dat hij de slangen van ons wegneemt. Gods doel met een oordeel is een verandering van iemands houding te bewerkstelligen. Een verandering in het denken. In de Bijbel wordt deze verandering omschreven met de woorden berouw en bekering. Een mens kan alleen tijdens zijn leven hier op aarde berouw hebben, zich bekeren en door God verhoord worden. Na de fysieke dood, als de zondaar wordt geconfronteerd met het oordeel in de poel van vuur, dan is het te laat voor een verandering in het denken. De Israëlieten zagen in dat zij gezondigd hadden. Dus toonden zij berouw en vroegen zij God om hen te bevrijden. Zij vertrouwden weer op God. En nummer 21, 7 tot 9 gaat dan verder. Toen bad Mozes voor het volk. En de Heere zei tegen Mozes: maak u een gifslang en zet hem op een staak. Het zal gebeuren dat ieder die gebeten is, in leven zal blijven als hij daarnaar kijkt. Toen maakte Mozes een koperen slang en zette hem op de staak. En het gebeurde, als de slang iemand beet, dat hij naar de koperen slang keek en in leven bleef. De slang op de staak, dat was geen soort de geest is sterker dan de materietruc. God gaf de Israëlieten gewoon een kans om te laten zien dat ze hem geloofden. Wanneer een Israëliet gebeten werd, hoefde hij zich alleen maar om te draaien en naar de koperen slang te kijken. En dan was hij weer genezen. Door te kijken gaf iemand blijk van zijn geloof in de Heere. Dat hij erop vertrouwde dat hij zich aan zijn woord zou houden. Stel dat een man was gebeten en niet naar de koperen slang keek, maar in plaats daarvan tegen zijn vrienden zei: die oude Mozes is echt aan het dementeren. Als hij denkt dat je door die belachelijke slang te bekijken van een giftige beet genezen wordt, dan moet hij toch gek zijn geworden. Ik geloof er niets van. Zo iemand zou zijn gestorven. Niet alleen vanwege die slangenbeet, maar ook omdat hij God niet geloofde. God honoreert geloof, maar hij oordeelt ongeloof. Het is belangrijk goed te begrijpen dat God ons verantwoordelijk houdt voor alles wat we van hem hebben begrepen. Wij zijn aansprakelijk voor wat we weten. Kader. Jaren later is de originele slang die Mozes had gemaakt door koning Hiskia vernietigd, omdat het volk hem was gaan aanbidden en daarmee een van de 10 geboden overtrad. Zie 2 Koningen 18 vers 4, einde kader. Een nieuw kader, overzicht de dood. De Bijbel spreekt op 3 verschillende manieren over de dood. 1. De dood van het lichaam, scheiding van de geest van de mens van zijn lichaam. 2. De dood van een relatie, de scheiding van de geest van de mens van God. En 3. De dood van een toekomstige blijdschap, eeuwige scheiding van de geest van de mens van God. Het loon van de zonde is de dood, Romeinen 6 vers 23, einde kader. Punt 3. Richteren, koningen en profeten. We zijn nu bij een les aangekomen die een reeks eeuwen van gebeurtenissen op slechts enkele pagina's samenvat. Degene van u die allergisch zijn voor geschiedenis, kan ik verzekeren dat het een pijnloze studie is en dat u, zelfs als u niet alles begrijpt, toch de nodige stukjes achtergrondinformatie zult oppikken. Het is wellicht handig om de titels van elk volgend stukje te vergelijken met de tijdlijn op de pagina's aan het einde van dit hoofdstuk. 40 jaar verstreken er vanaf het moment dat de Israëlieten Egypte verlieten tot de dag dat zij Kanaan binnentrokken. Mozes stierf voordat zij het beloofde land binnengingen en hij werd opgevolgd door een bekwaam generaal genaamd Jozua. Na hun intocht in het land duurde het nog jaren voordat de Israëlieten in staat waren het volledig te bewonen. Het land werd onder de stammen verdeeld, waarbij elke stam in grote lijnen overeenkwam met een van Jacobs of Israëls 12 zonen. De richterentijd. Een tijd lang vertrouwden de Israëlieten op God, maar toen begonnen ze van de waarheid af te wijken en het eind van het liedje was dat zij in afgoden gingen geloven. De Heere strafte Israël voor het aanbidden van valse goden door toe te staan dat zij door vreemde mogendheden onder de voet werden gelopen en gedwongen werden hen te dienen en hun schatting te betalen. Na een tijdje kregen de Israëlieten berouw en riepen zij tot de Heere om verlossing van hun onderdrukkers en dan deed God een leider opstaan, een zogenaamde richter, en joegen de Israëlieten de vreemde overheersers het land uit. Zo begon er een cyclus die ongeveer 300 jaar zou duren. Het geheel bleef zich maar herhalen. In deze periode zijn er 15 richters opgetreden. Kader. Sommige mensen geloven dat als je maar op God vertrouwt, alles goed komt met je. Maar in hun achterhoofd leeft de gedachte dat alle wegen, alle geloven, uiteindelijk naar dezelfde God leiden. En dat is niet wat de Bijbel leert. De schrift vertelt ons dat er vele valse goden zijn, maar slechts één ware God. De Israëlieten kwamen onder een oordeel zodra zij op een valse God gingen vertrouwen. Einde kader. De tijd van de koningen. Israël was het gelukkigste van alle volken op aarde, omdat God zelf hun leider en koning was. Maar in de loop der jaren gingen de Israëlieten ook naar andere volken kijken en verwierpen zij God omdat zij een menselijke koning wilden. God gaf hun wat zij wilden, maar het veranderde niets aan hun neiging om af te dwalen en op valse goden te vertrouwen. Israël zou heel wat koningen krijgen, maar slechts enkelen van hen geloofden de Heere en gehoorzaamden hem. Daarom ging die cyclus van eerdere jaren gewoon door, alleen hadden ze nu in de plaats van een richter een koning. Sommige koningen waren bijzonder opmerkelijk. De grootste en de bekendste koning van Israël is waarschijnlijk David geweest. Anders dan veel andere koningen die over Israël hebben geregeerd, vertrouwde David werkelijk op God. Hij geloofde dat alleen God hem van de gevolgen van de zonde kon redden. David noemde de Heere mijn redder. Koning David was ook een groot profeet, die door God is geïnspireerd om delen van de schrift op papier te zetten. Hij is bekend om de liederen die hij heeft geschreven, waarin hij God prijst voor zijn liefde en genade. David schreef speciaal over de beloofde verlosser en God beloofde hem dat de gezalfde een van zijn nakomelingen zou zijn. Koning David had een groot verlangen om de draagbare tabernakel te vervangen door een permanent gebouw dat er ongeveer net één eruit zag. Dat zou de tempel genoemd worden. Hij wilde hem graag in Jeruzalem bouwen, dat tijdens zijn regering de hoofdstad van het land was geworden. Hoewel David al het bouwmateriaal bijeenbracht, was het zijn zoon Salomo die de taak ten uitvoer heeft gebracht. Koning Salomo staat om twee dingen bekend: zijn grote wijsheid en de door hem gebouwde tempel. Dit schitterende gebouw werd op de berg Moria in Jeruzalem gebouwd, mogelijk op dezelfde plaats waar Abraham ooit bereid was om zijn zoon Isaac te offeren. En na de dood van Salomo viel het land in tweeën uiteen. De noordelijke 10 stammen behielden de naam Israël, de zuidelijke 2 stammen werden het land Juda. Dit uiteenvallen scheen de eerste stap van de Israëlieten te zijn naar een semi-permanente afstand van God. De noordelijke stammen namen daarin het voortouw. De mensen deden zogenaamd wel wat de Heere zei, maar hun hart stond ver van God af. de profeten. God zond profeten, mannen die niet alleen tegen de morele afdwalingen van het volk predikten, maar ook voor komend oordeel waarschuwden. Veel van deze profeten heeft God er ook toe aangezet om delen van de schrift te schrijven. Sommige van hen gaven specifieke informatie over de komende beloofde verlosser. Over het algemeen vielen de profeten bij de Israëlieten en hun respectievelijke koningen niet in de smaak. En er was ook wel een reden voor. De profeten gaven boodschappen aan hen door die ze niet wilden horen. Zo vertelde de profeet Jesaja het volk op een keer, Jesaja 29 vers 13, de Heere zei, omdat dit volk tot mij nadert met zijn mond en zij mij eren met hun lippen, maar hun hart ver van mij houden en hun vrees voor mij slechts een aangeleerd gebod van mensen is. De meeste mensen verachten de boodschappen van de profeten en ze weigerden op God te vertrouwen. Zij vervolgden en vermoorden de profeten. En om het allemaal nog ingewikkelder te maken, brachten door Satan geïnspireerde valse profeten het geestelijk leven ook nog eens in beroering. Ook al had God duidelijke instructies gegeven om het zijn volk mogelijk te maken waarheid van dwaling te onderscheiden, toch waren de valse profeten veel populairder, omdat zij de mensen wel vertelden wat ze graag wilden horen. De ballingschap van Israël. Ten slotte zond de Heere het oordeel. In 722 voor Christus vielen de Assyriërs het noordelijke rijk van de 10 stammen binnen en voerden het volk in ballingschap weg. De Bijbel vertelt ons niet van een georganiseerde terugkeer van deze mensen naar het land Israël. Juda in gevangenschap. De twee zuidelijke stammen bleven nog tot 586 voor Christus een aparte politieke entiteit. Toen vielen de Babyloniërs Jeruzalem binnen, vernielden de grote tempel van Salomo en namen de mensen mee in ballingschap. In ballingschap kreeg het volk de naam Joden. Een naam die van de stam Juda was afgeleid, omdat de meeste van hen tot die stam behoorden. Nu de tempel er niet langer was als centrum van de eredienst, introduceerden de Joden de synagoge als een plaats voor sociale contacten, onderwijs en het bestuderen van de schrift. De ballingschap duurde 70 jaar, maar in 536 voor Christus begonnen de twee zuidelijke stammen alweer in hun vaderland binnen te druppelen om zich in en rond Jeruzalem te vestigen, in het gebied waar vroeger de stam Juda had gewoond. De tempel werd herbouwd, al kreeg deze de grandeur van Salomo's tijd nooit meer terug en ook de offerdienst werd hersteld. De invloed van de Grieken. Rond 400 voor Christus houdt het Bijbelverhaal op en zwijgt dan voor een periode van ongeveer 4 eeuwen. De geschiedenis stond in die tijd echter niet stil. Alexander de Grote, de briljante generaal van de Grieken, stormde door het Midden-Oosten en liep daarbij ook de Joden onder de voet. Zijn afgezanten voerden het Grieks als handelstaal in en de Hellenistische cultuur werd een statussymbool en zou dat nog eeuwenlang blijven. Sommige Joden namen de Griekse cultuur rustig over en combineerden deze met hun geloofsopvattingen over God. Deze mensen werden de Sadduceeën genoemd. Hoewel hun aantal klein was, waren zij rijk en hadden ze veel invloed. Zij bepaalden meestal wie de hoge priester was, een functie die inmiddels gekocht en verkocht kon worden. Helaas ontkenden zij ook delen van de Bijbel als waarheid. De Sadduceeën deden af aan Gods woord. Ongeveer 200 jaar lang moesten de Joden het hoofd buigen voor een hele reeks Griekse bezetters. Maar in 166 voor Christus kwamen zij in opstand. Judas de Maccabeër gaf het volk een periode van autonomie. In deze periode kwam er een partij van Joodse religieuze leiders die Farizeeën heten naar voren. De Farizeeën streden tegen de invloed van de Griekse cultuur en klampten zich vast aan de wet van Mozes. In hun ijver maakten zij een beschermende ring van andere wetten om de wet van Mozes heen, zodat er geen enkele echte wet overtreden kon worden. Deze extra wetten werden ook gezaghebbend en kwamen op één lijn met de wet van Mozes te staan. De Farizeeën voegden toe aan Gods woord. Een andere belangrijke sociale machtsfactor van het Joodse leven vormden de schriftgeleerden, een menselijke equivalent van de kopieermachine. Lang voor de komst van de drukpers kopieerden deze mannen het woord van God keer op keer extreem zorgvuldig. Het woord schriftgeleerde impliceerde opleiding en religieuze ijver. Het was meer een werkomschrijving dan een religieuze of een politieke partij. De Romeinen. De vrijheid van de Joden onder het leiderschap van de Maccabeën duurde nauwelijks 100 jaar. In het jaar 67 voor Christus verpletterde de ijzeren voet van Rome de vrijheid van de Joden toen generaal Pompeius Jeruzalem binnentrok. Rome was behoorlijk toegeeflijk tegenover de Joodse godsdienst, zolang de Joden maar hun belasting betaalden en geen rebellie aanwakkerden. De beschaafde wereld van alle dag was in een ongemakkelijke vrede terechtgekomen. Het Romeinse Rijk was veel te groot om effectief vanuit Rome te besturen en daarom koos men lokale leiders voor het bestuur van de verschillende regio's. In Judea, dat nu een provincie van Rome was geworden, werd ene Herodes tot marionettenkoning benoemd. Hij zou bekend worden als Herodes de Grote. De ongelooflijk wrede Herodes was slechts in naam een volgeling van de Joodse godsdienst. Onder het gezag van Rome zouden hij en zijn nakomelingen de volgende 100 jaar over de van wrok vervulde Joodse wereld regeren. Het volk snakte naar redding, naar iemand die hen kon bevrijden. Er waren ruim 2000 jaar voorbij gegaan sinds God voor het eerst aan Abraham had beloofd dat één van zijn nakomelingen de beloofde verlosser zou zijn. Al die eeuwen door had God mensen, soms maar een handjevol, die zijn woord geloofden en met hem in het reine waren. Ze hadden in vurige verwachting op de komst van de gezalfde gewacht. In deze eerste jaren van de Romeinse bezetting wachten degenen die stug vasthielden aan Gods beloften nog steeds op de vervulling ervan. En die tijd was gekomen, maar dat beseften ze nog niet. Alles was nu in gereedheid gebracht. De engelen van de hemel moeten er stil van zijn geweest en Satan moet hebben gebeefd. Wie zou deze beloofde verlosser zijn?